Broeders en zusters, ik ben blij en dankbaar dat we elkaar hier vanavond in dit bezinningsuur voorafgaand aan de viering van het heilige avondmaal mogen ontmoeten en mogen begroeten. En ik stel u voor dat wij beginnen door samen te zingen Psalm 45 vers 1. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen en zal het schoonste lied van de ene koning zingen. Psalm 45 vers 1. Zullen wij samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over deze bijeenkomst? Getrouwe Heere in de hemel, wij danken u ervoor dat u ons vanavond samenbrengt als broeders en zusters van hetzelfde huis en dat u ons een plaats geeft binnen de muren van dit kerkgebouw, ditmaal bij een aangename temperatuur. We weten dat dat niet vanzelfsprekend is en we zijn er ook aan herinnerd. Maar wij mogen hier in uw trouwe zorg over ons zien. Ook in deze ogenblikken laten wij deze en ook tal van andere zegeningen die u ons geeft mogen opmerken met een oprecht dankbaar hart. En tegelijk bidden wij u hartelijk en dringend om uw onmisbare zegen over deze bijzondere bijeenkomst, een bezinningsuur met het oog op het te vieren heilig avondmaal aanstaande zondag. Wil ons allen op en voor de preekstoel de leiding geven van uw heilige geest, opdat die geest ons ware wijsheid leert, onze harten opent, ons verstand verlicht, om uw woord te verstaan, en om in dat woord bovenal de rijkdom en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus te mogen ontdekken, meer en meer. En om ook genodigd, ja uitgelokt te worden tot de tafel van uw trouwverbond. Dit is waar u zelf de grote gastheer bent en waar u de panden van uw liefde en trouw uitreikt aan al degenen die u in beginsel hebben leren kennen en lief krijgen. Wat is dat dan groot, Heere, dat dat dan telkens weer mag klinken wanneer uw kerk het avondmaal aanricht, mijn lichaam verbroken voor u en mijn bloed vergoten voor u. Wij kunnen de geweldige rijkdom daarvan met ons verstand niet peilen. Maar laten wij het in oprechtheid aanbidden. Laten wij acht geven op de roepstem die eruit gaat tot ons. Bewaar ons ervoor dat wij op een onwaardige wijze zouden toetreden. Dat wij met ons hele bestaan zouden vasthouden aan de zonde en aan allerlei zondige toestanden. En wij zijn daar vaak zo toe geneigd. En dat wij het alles mogen doen in het geloof, maar dat we het dan wel doen als onwaardige in onszelf. Dat is toch de gezindheid die u zelf in het hart van een zondaar merkt, dat wij ons leren kennen als onwaardige. We komen dat in uw woord op tal van plaatsen tegen. En dat is toch de beleving van al uw kinderen. Heer, laten ook wij die gezindheid kennen, maar om dan ook in onze onwaardigheid gelovig tot u op te zien en te mogen inzien in de rijkdom van Christus' verlossingswerk. Heer, wees met ons allen, ook met hen die met grote problemen worstelen. Wat is er veel aan de orde? Wij zeggen als mensen wel vaak tegen elkaar, elk huis heeft zijn kruis en ieder hart zijn eigen smart. En dat is ook in de werkelijkheid van het gemeentelijk leven het geval. Heer, wilt u nabij zijn met uw kracht, met uw bemoediging, met uw vertroosting. En wilt u geven dat al zulke omstandigheden ons niet van u aftrekken, wat zo makkelijk zou kunnen gebeuren, maar dat het ons te meer tot u mag uitdrijven en bovenal aan u nog te meer mag verbinden. Heer, wij bidden u dat u zo ons zegenen wilt in deze eenvoudige samenkomst, waar we over een woord uit de Bijbel mogen mediteren. Zegen ons ook in het zingen van de psalmen. Zegen de broeder organist. Maak het in alle dingen wel. En sterk uw dienaar dat hij dit werk ook met vreugde en onder uw zegen mag verrichten. Boven alles tot eer en grootmaking van uw heilige naam. Om Jezus wil. Amen. Laten wij nu twee gedeeltes uit Gods woord met elkaar lezen. Een klein gedeelte uit het Oude Testament en een ook niet al te groot gedeelte uit het Nieuwe Testament. En wij lezen allereerst uit het boek Hooglied, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 4. En dan vervolgens de eerste brief van Johannes, het vierde hoofdstuk, het zevende tot en met het twaalfde vers. Hooglied 1, vers 1 tot en met 4. Het hooglied dat van Salomo is. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij mee. Wij zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen en ons in u verblijden. Laten wij u uitnemende liefde in herinnering roepen. Boven de wijn, met recht hebben zij u lief. Vervolgens lezen wij zoals gezegd 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 12. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Tot zover bij de schriftlezingen. Wij willen nu eerst met elkaar samen zingen. We doen dat uit Psalm 36, vers 2 en 3. Vers 2, uw goedheid, Heere, is hemelhoog. En vers 3, bij u, Heere, is de levensbron. Het woord des Heren waarover we vanavond met elkaar willen mediteren, wordt gevormd door Hooglied 1 vers 2. Ik lees dat nogmaals met u, Hooglied 1 vers 2. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. En wij zingen direct na de meditatie van Psalm 18... de voorzang. Broeders en zusters, vanavond mediteren wij dus over een tekst uit het Hooglied. Dat is een boek waar we soms een beetje vreemd tegen aankijken en waar we niet altijd zo goed raad mee weten. Aan de ene kant kunnen wij ons afvragen of het niet al te aards en al te lichamelijk is. En aan de andere kant kan de vrees ons bekruipen dat er door vergeestelijking van alles in de tekst gelegd wordt wat er helemaal niet in staat en ook niet bedoeld wordt. En toch mogen wij dit mooie poëtische boek niet verwaarlozen. Het Hooglied, letterlijk lied der liederen, is een lied van de liefde. Nader bepaald van de oprechte liefde tussen een jonge man en een jonge vrouw. Wij mogen hierin vooral met de kerk der Ede weergegeven zien de verhouding van Christus tot zijn gemeente. In dit boek wordt vooral bezongen de liefde van Christus tot zijn bruidskerk en als vrucht daarvan ook de liefde van die bruidsgemeente tot Christus. Dit Hooglied begint met de woorden: laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Hier spreekt een jonge vrouw die verlangt naar de liefdesuitingen van haar vriend. Hij heeft haar laten merken dat hij van haar houdt en nu wil zij de kussen van zijn mond als een bezegeling van de waarheid van zijn liefdesverklaring. Dat is een herkenbaar iets, een verlangen dat meegaat en het ook verdiept wordt wanneer het tot een huwelijk komt, want het liefdevuur heeft telkens weer nieuw voedsel nodig en het huwelijk is een huis dat nooit afkomt, maar waar altijd weer aan gebouwd moet worden. Zoals reeds gezegd, in de huwelijksliefde mag iets zichtbaar worden, iets zichtbaar van de liefde tussen Christus en zijn gemeente, uiteraard tot op zekere hoogte. Ik bedoel dit, erotische gevoelens die in de huwelijksliefde hun natuurlijke en rechtmatige plaats hebben, zijn beslist niet aan de orde in de verhouding tussen Christus en zijn bruidskerk. Dit zou makkelijk tot een onbijbelse en ongezonde mystiek kunnen leiden. Laat dit voor ons duidelijk zijn. Maar onder dit voorbehoud mogen wij vanuit onze tekst zeker wel de lijn doortrekken naar de relatie tussen de Heer Jezus en zijn gelovigen. Dit is immers een relatie in liefde. Leeft er bij u die hem lief gekregen hebt, niet telkens het verlangen dat de Heere opnieuw zal spreken tot uw ziel en dat hij zijn liefde aan u bevestigen zal? Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Als u dat verlangen herkent, dan gaat het u om de tekenen van liefde die de woorden van liefde ondersteunen. En het gaat daarbij vooral om dat heel persoonlijke, dat heel intieme. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Wat is dat groot, wat klinkt dat teer. Ja, het is heus niet misplaatst, maar het is juist iets eerbiedigs, iets teers ook, om te spreken over een kus van Jezus. Hebt u wel eens gehoord van dominee Ledeboer, die midden 19e eeuw in Benthuizen stond, toen deze predikant eens samen met iemand anders over uitgestrekte landerijen keek, merkte hij op: voor één kus van Jezus' mond geef ik al die zwarte grond. En nu is dat voor ons niet zo vertrouwde uitdrukking. We knipperen misschien even met onze ogen, dat mag allemaal. En toch hoop ik dat we de diepe bedoeling begrijpen en vooral ook enigszins kunnen meevoelen. Een kus van Jezus. Hoe moet ik dat nu opvatten? Dat is dat hij tot mij zegt door zijn woord en mij bezegelt door het sacrament: mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Of nog anders, een kus van Jezus, dat is een kus der verzoening, Vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Eenvoudige, diepe woorden die ook ons hart zo diep kunnen treffen. Een kus van Jezus. Broeders en zusters, aanstaande zondag staat de avondmaalstafel gereed. Hier rondom de preekstoel. En waarom worden er nou telkens weer oudere en jongere mensen gedrongen om naar het avondmaal te gaan? Wanneer dat uit het goede beginsel is, dan is dat omdat ze in het verborgene de Heer Jezus hebben leren kussen en nu willen zij het ook in het openbaar doen. Ze willen hem belijden in de wereld en ook binnen de gemeenschap van de kerk. Dat is in de taal van het Hooglied hem kussen. En dat met de tekenen van brood en wijn opnieuw zijn kussen ontvangen. Is het u en mij zo om hem te doen? Beproef uzelf of u in het geloof bent. Het klinkt tot u, het klinkt tot mij. Beproef u of zijn liefde inderdaad in uw hart leeft. En laat het dan bij u en bij mij een biddend uitzien zijn naar de tekenen en zegelen van de liefde van Christus. En tegelijk zeg ik in grote ernst, laat niemand van ons de Heer Jezus kussen met een uiterlijk gebaar, zonder dat ons hart erbij is. Moet dat dan zo nodig gezegd worden? En komt dat in de praktijk voor? Ja, inderdaad. Judas heeft de zoon des mensen verraden met een kus. Dat kan dus blijkbaar ook. We kennen die geschiedenis van Jezus. Ja, nu bedoel ik de geschiedenis van Judas allemaal wel. 3 jaar lang heeft Judas in de onmiddellijke omgeving van Jezus verkeerd, zijn woorden gehoord, zijn daden gezien, en toch is Judas innerlijk vreemd aan Jezus gebleven. Waar ging het hem om? Dat zal wel geweest zijn om aardse winst en eigen eer, een droeve levensgang, en u hebt er zondagmorgen jongstleden meer over gehoord. Zijn valse kus was wel helemaal een dieptepunt. Werd u misschien wel eens bevreesd om als een soort Judasfiguur openbaar te komen? Leg het dan maar aan de Heere voor, opdat u bewaard mag worden voor het geven van een Judaskis. En bid hem dat u zo naar de tafel des Heeren mag gaan, zoals Petrus het eenmaal deed. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dat was de belijdenis van Petrus en hopelijk ook die van ons. Ik lees opnieuw de tekst met u. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want zo volgt er, uw uitnemende liefde is beter dan wij. De bruid roemt de liefde van de bruidegom. Ze vindt die liefde geweldig. En ze is er vol van dat die liefde nu haar geldt. Zoekend naar woorden en beelden komt ze dan op wijn uit. Die fonkelende en sprankelende wijn, die is in de Oosterse wereld van grote betekenis. Voor ons is brood dagelijkse kost en wijn meer een luxe. Maar onder het oude Israël stonden brood en wijn meer op één lijn. De wijn is het gegiste druivensap dat het hart verheugt, dat de dorst lest, dat op zieken een heilzame uitwerking kan hebben, dat aan een strijder weer nieuwe moed geeft en dat de kou verdrijft. Maar beter dan zulke wijn is de liefde van de bruidegom. Omdat hij van haar houdt, heeft ze het niet koud meer, is ze niet alleen meer, is ze niet moedeloos meer. En zo zijn er inderdaad de tijden dat mannen en vrouwen in hun relatie een hooglied gaan zingen van de menselijke liefde. Die echte liefde die harten aaneensmeet en de beproefde huwelijkstrouw, die worden dan als een wonder ervaren, zeg maar als een overgebleven bloem uit het paradijs. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Wij komen ook nu weer tot de diepste zin van dit woord, wanneer we u met een hoofdletter u schrijven, zoals ook in onze vertaling gebeurd is. Hier roemt de bruidskerk de liefde van de hemelse bruidegom, onze Heer Jezus Christus. Hij is de eeuwige Zoon van God. Zijn liefde is zonder begin. Ze is van eeuwigheid. In de Hebreeuwse grondtekst staat het woord liefde in een meervoudsvorm. En dit heeft rijke betekenis. De openbaringen van deze liefde zijn blijkbaar velelei. En dan valt het te denken allereerst aan wat we in de geloofsleer wel noemen de eeuwige vrederaad van God. Toen, in die stilte der eeuwigheid, heeft de Zoon van God zijn uitnemende liefde reeds getoond. Toen hij zichzelf vrijwillig gaf voor de redding van zondaren, voor de zaligheid van zijn bruidsgemeente. Als de mens nog maar nauwelijks van God afgevallen is in het paradijs, dan komt God tot die mens met de bekende moederbelofte. U weet wel over de vijandschap die God stelt, de vijandschap tussen slangenzaad en vrouwenzaad. Hier wordt inderdaad de liefde van Christus geopenbaard, die immers eenmaal de kop van Satan zal vertreden. En in heel die eredienst van de tempel, zoals we die onder het Oude Testament aantreffen, openbaart zich de liefde van Christus. Want de wonder van liefde is het, wanneer de Zoon van God op de daarvoor bepaalde tijd op aarde komt en zich laat neerleggen in die kribbe van Bethlehem als een kindje, klein en teer. Want een wonder van liefde, dat hij wilde lijden naar ziel en lichaam zijn leven lang, maar vooral aan het eind van zijn leven op aarde. Denk eens aan zijn bange strijd in de hof van Gethsemane, waarbij hij kroop als een worm en geen man, en waar zijn zweet tot grote druppels bloed werd. Denk aan alle smaadheid en hoon die hij ondervond. Zie eens hoe hij zich vernedert tot de dood, ja tot de kruisdood, om op deze wijze aan Gods eisende gerechtigheid volkomen genoegdoening te geven. En hoor ook eens hoe eeuwen tevoren de profeet Jesaja van Christus getuigt: hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. In de zaligmaker openbaart zich een liefde boven alle liefde. En als vanzelf denk ik aan de tere woorden van de apostel Paulus, wanneer hij spreekt over Christus die mij lief gehad heeft en die zich voor mij overgegeven heeft. Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Wat krijgt dat woord uit het hooglied toch een rijke inhoud aan de avondmaalstafel. Dan wordt de beker met de rode wijn in de hand genomen en aan de lippen gezet. En het geloof blijft dan bij het teken van de wijn niet hangen, maar belijdt het: beter dan deze wijn is uw bloed, o Heer Jezus. Uw bloed is de prijs die u betaalde in uw grote liefde. U hebt uw bloed gegeven, u hebt uzelf gegeven, restloos tot in de helse verschrikking en tot in de kruisdood. De wijn van het avondmaal is het teken van Christus' liefde. Maar beter dan die wijn is zijn uitnemende liefde zelf. En wie die liefde ondervindt, die begrijpt ook het lied waar ik een en ander uit aanhaal. Liefde voor ons niet te peilen. Liefde die zichzelf vergeet. Liefde die de vorst des levens gal en alsem smaken deed. Liefde die hemzelf deed sterven, gans verlaten aan het hout. Liefde die hem het graf deed ingaan, het graf zo donker en zo koud. Liefde die niet rust voor alle uitverkorenen zijn bevrijd uit de boeien van de zonde. Juichen in de heerlijkheid. En nu kan er in aardse wijn onmatigheid liggen. Het gebruik kan tot misbruik worden. En helaas gebeurt dit maar al te vaak, zeker in onze tijd en in onze leefwereld. En daarom zegt de Heilige Schrift: word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest, Efeze 5 vers 18. Waar Gods geest onze harten vervult, daar mogen wij drinken uit de fonteinen van Christus liefde. En dat geeft ons een intense vreugde in de Heere. Dat maakt onze tongen los. De liefde van Christus overwint onze schroom en dringt ons om deze liefde aan anderen te verkondigen en om als gelovigen elkaar te bemoedigen en op te bouwen in het geloof. U merkt het, wanneer wij over liefde spreken, komen ook onze onderlinge verhoudingen aan de orde. Dat is een Bijbelse lijn. De apostel Johannes schrijft in zijn eerste zendbrief, we lazen het zo even, 4 vers 11, geliefden, indien God ons zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Onderlinge verbondenheid als broeders en zusters binnen de gemeente is met geen goud te betalen. We weten heus wel van elkaar dat we over sommige dingen op een verschillende manier denken. Binnen de grenzen van schrift en belijdenis is dit ook geoorloofd. Laat onder ons echter ook dan de broederlijke en zusterlijke liefde blijven. Draagt elkanders lasten en vervult dan zo de wet van Christus. Wees blij met de blijden en weent met de wenende. En ook ons avondmaalsformulier wijst erop dat we op elkaar betrokken moeten zijn met woorden en met de daad. En natuurlijk blijft bij dit alles onze relatie met Christus op de voorgrond staan. Die is fundamenteel. En daarom kom ik toch weer uit op die heel persoonlijke vraag: kent u, ken ik de liefde van Christus? Heeft die grote liefde ons hart al veroverd? Weet u wat het ergste wel zou zijn? Wanneer ons hart nog zo hard zou zijn als een steen en nog zo koud als een klomp ijs. En toch is zijn liefde bij machte om een hard hart week te maken en om een koud hart warm te maken. En de Heere wil op het gebed nog grote dingen verrichten in een mensenleven. Ook bij u die zichzelf in het genoemde herkennen moet. Of andere mogelijkheid. Uw hart is in beginsel al door de Heere ingenomen. Maar u moet met verdriet nog zoveel brokstukken hardheid en koudheid bij uzelf opmerken. Kan dit met genade samengaan? En ben ik dan wel een kind van God? Dat is dan een beklemmende vraag voor u, een levensvraag. Er komt nog een vraag bij. Ook ik stel u een vraag. Heeft een stenen hart ooit verdriet van een stenen hart? Nee, dus dan was het geen stenen hart meer. De smart over een stenen hart, die wordt gevoeld door een vlezen hart. Dat wil zeggen, door een hart waarin Gods geest reeds werkzaam is. Blijf het in uw verdriet, in uw strijd, maar biddend verwachten van Christus Jezus, die gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. En in zijn trouwe zorg wil hij ook aan u brood en wijn uitreiken aan zijn tafel. En dan zult u het verwonderd belijden, uw uitnemende liefde. Heere Jezus is beter dan wij. Dan zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Mijn steenots, burg en helper is de Heer. Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. Amen. Zullen wij samen de Heere danken en bidden? Danken zijn dienenswaarde God, ontfermende Vader in de Heere Jezus Christus. Wij komen met eerbied tot u en tegelijk ook met verwondering, omdat u zich zo diep tot ons neerbuigt en omdat u, die zo hoog woont, tot ons komt met de krachten van uw Heilige Geest, waardoor u ons hartje inwint voor de Heer Jezus Christus. En dat u het ook bent die middelen geeft om dat geloof te versterken. Middelen niet door ons mensen bedacht, maar door u de Heer tot stand gebracht en gegeven aan uw kerk. Opdat ook de dis des Heeren met regelmaat bediend zou worden. Waar u die panden van uw liefde en trouw uitreikt aan mensen die midden in de strijd van dit leven staan, maar die in uw kracht en onder uw leiding de goede strijd van het geloof strijden. En bij wie het toch op het hart, op de bodem van het hart leeft. Heere mijn God en Heere Jezus Christus, lieve zaligmaker, u wil ik dienen en maak gij maar mijn hart tot uw dienst en lof bereid. En geef me ook een geloofshand om dat rijke heil te aanvaarden in de Heer Jezus Christus. En geef dat het avondmaal als middel in uw hand voor mij tot zegen mag zijn. Laat dat ieders gebed mogen zijn. En laten we zo avondmaal mogen vieren tot uw gedachtenis. En door de werking van uw geest voor anderen en ook voor onszelf tot zegen. Woon en werk dan in ons midden. En geef dat wij zo mogen komen, moeder arm en naakt tot de God die zalig maakt. Heere, gedenk ons ten goede. Neem al het verkeerde genadig weg en blijf ons nabij. Breng ons veilig waar we heen hopen te gaan. En vervul al onze noden uit uw volheid door Jezus Christus onze Here. Amen. Wij zingen nu tenslotte in deze dienst Psalm 73, daarvan het 12e en het 13e vers. Vers 12, ik zal dan gedurig bij u zijn. En vers 13, wie heb ik nevens u omhoog? Ik mag u dan verder ook een gezegende voortzetting van de voorbereiding toewensen en sterkte ook bij alle taken die u verricht. We hopen tot zondag en we willen nog eindigen door samen te bidden de slotzang van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.